Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minke Boy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Het is 30 november 2022 en live vanuit de Pedeleur de Vlaanderes in Gent is dit de Rode Lantaarn.
Het is de Tour van 2016 als er in Ene een vrolijk manneke zich gooit in de sprints. Lachend en zingend rijdt deze olijke jonge man naar twee keer een top 5 plaats. Sometimes I really can't believe myself, sprak hij op zijn Louis van Gaals. De onbevangenheid spat er vanaf. Blij vanwege het feit dat hij de Tour rijdt. Verbaasd vanwege het feit dat hij gewoon meedoet met de grote mannen. Kev, Kittel, Sagan, Greipel. En dan kwam hij. Vrolijke ogen, goed gemutst en gretig, maar toch bescheiden. Een groot talent en, als bij zoveel Vlamingen, vielen de letters T en B. Maar niet veel later ging het mis. In een tijdrit nog wel. Vandaag gaan we kijken of die lach en het talent er nog in zitten. Welkom, Edward Teuns. Weet je waar de letters T en B voor staan?
Topsport Vlaanderen Baloise.
Nee.
Ja, ook.
Weet jij het?
Ja, Tom Boonen, denk ik.
Tom Boonen, ja. Ah. De vloek van elke Vlaming. Dat die snel kan aankomen. Oh. En goed is in de klassiekers, maar ook een massasprint kan rijden. Of zie je dat niet als een vloek?
Ik denk niet dat ik ooit de nieuwe Tom Boonen genoemd ben. Ah. Of ik heb het genegeerd als ik het gehoord heb.
Ik zag wat voor.
Tegenwoordig is het toch allemaal Wout van Aert.
Ja, dat is wel waar. Dat snap ik ook. Maar goed, dit was 2016, hè? Dus ja. Alweer een tijd
lang,
geleden.
Lang geleden.
Ja, lang geleden. Hoe is het met je?
Ja, goed. Goed,
goed ja. Off-season? Of ben je alweer
lekker aan het opbouwen? Maar, ja, genoten van de off-season. Dus, ja. Dus het was plezant, maar terug aan het werken.
Hoe lang is die off-season voor jou?
Ik heb een maand niet gefietst. Maar ik had de indruk dat als ik zo de andere collega's bekeek op Strava en dit en dat, had ik de indruk dat die maand toch lang was.
Ja. Ja, voel je die druk?
Bah, die druk is veel gezegd, maar ja, automatisch kijk je wel een beetje wat dat anderen al aan het doen zijn. Dus, maar ik heb geprobeerd om me daar een beetje los van te zetten en op mijn moment te beginnen. En ik vind ook wel eigenlijk, ik vind de rust eigenlijk belangrijk in de off-season. Ik denk dat dat echt nodig is. Zeker tegenwoordig in het wielrennen is alles zo, ja, moet je er mentaal zoveel in leggen. Dat denk ik een maandje even een beetje rust en de riem eraf en een beetje bezig zijn met andere dingen, dat wel belangrijk is, ook richting komend seizoen. Dus,
Wat heb je gedaan dan, om de riem eraf te halen?
Op reis geweest.
Waar naartoe?
Oman. Ah. Eerst naar Amerika geweest met de L2T-meeting bij Trek. Was op zich ook wel plezant, dus dat was een beetje het begin van mijn off-season.
Jullie doen altijd leuke dingen, hè, met Trek, heb ik het idee.
Ja, superleuk.
Wat hebben jullie nu gedaan?
Onder andere ijshockey gespeeld.
Ik zag wat voorbij komen.
Oh, ja. Ja, dus,
is dat verantwoord? Of zijn er gewonden gevallen?
Nee, er zijn geen gewonden gevallen. Maar er was wel een beetje afgesproken dat het maar niet te veel ruw lichaamscontact mocht zijn. Nee, maar we worden daar supergoed ontvangen in het bedrijf van, allee, het hoofdkwartier van Trek.
Zaten er nog ijshockeytalenten bij?
Ja, zeker.
Ja, wie dan?
Quinn Simmons speelt heel goed. Toms, Schuins.
Oh, ja, tuurlijk. Ja.
Lipins, maar ja, dat is een beetje omdat dat bij die mannen in hun land is dat een beetje de nationale sport. Dus ja. Zij hebben dat vroeger ook al als kleine jongen gespeeld. Voor de rest, ja, is het... Ik denk niet dat ons niveau goed genoeg is om echt een deftige ijshockeymatch te krijgen. Ja. Maar het is wel leuk om te
doen. Hey, en Lopez, die schaatsen tussen iedere benen door.
Lopez, het was grappig.
Ja. Die zag voor het eerst ijs.
Ik denk dat die kans erin zit. Dat de eerste keer was dat hij op ijs gaat.
Oh, wat goed zeg. Ja. En jij, hoe was jij?
Niet super slecht, maar niet super goed. Ik heb een halfbroer die ijshockey gespeeld heeft. Oh. En zijn vrouw ook. Maar ik denk dat talent bij mij misschien iets minder. Iets meer is voor het fietsen en iets minder voor het ijshockey.
Goeie keuze gemaakt.
En daarna naar Oman.
Ja, Oman op verlof met vriendin en zoontje.
Wat goed, wat leuk.
Ja, het was echt wel plezant om eigenlijk een beetje quality time te hebben met het gezinnetje.
Snap ik. En hoe ziet een dag als vandaag eruit? Want je bent al wel weer aan het trainen. Dus het
vanmorgen gaan trainen. Dan thuis.
Hoeveel uur?
3:15 had ik deze ochtend.
Okay. Zoveel, ja.
Is dat veel, Tank?
Ja, kijk, jij bent de specialist hier.
Nee, is niet per se. Valt wel mee.
Ik stond 3:00 op mijn planning. Ik had 3:15 met een paar andere renners. Stan de Wulf, Louis Vervaken.
Zijn dat vaste trainingsmaatjes?
We hebben een groep, een trainingsgroep.
Hoe heet die?
De Gentse Connectie.
Ah, nice.
Met denk ik 15, 16... Ja, er zijn profrenners bij, maar er zitten ook amateurfietsers bij. Maar wel goed niveau, zeker goed genoeg om samen te trainen. En meestal vinden we wel iemand die mee op pad gaat.
Trainen jullie echt veel samen in die Gentse Connectie? Is het echt samen afspreken, zeg maar, elke dag 10:00 vertrekken? Of is het...
Niet elke dag, maar eigenlijk wordt... S'avonds in de groep sturen, morgen doe ik 3:00. En dan zien wie een beetje min of meer hetzelfde schema kan hebben en dan afspreken.
Maar liever wel samen? Tof.
Ik rij wel liefst samen, ja. Zeker nu zo in de winterperiode zijn het vaak basistrainingen. En dan is het toch plezanter als je de uurtjes kunt doden. Ja.
Met dat is best anders. Uitzonderlijk volgens mij. Want het wordt steeds... Althans, wat ik eraan merk in de specials die we maken... dat het toch wel wat individueler wordt allemaal.
Ja.
Omdat iedereen heel specifiek zijn eigen blokjes heeft... zijn eigen trainingsprogramma. Maar je zoekt gewoon altijd iemand die ongeveer hetzelfde...
We proberen dat dan wel wat aan te passen. Als iemand dan zijn blokken moet doen...
Leuk.
Rij maar even door. En,
Doe jij je blokjes maar en hem uitlachen.
Ja, leuk. Nog even over de plek. We zitten hier bij Pedaleur. Schitterend. Kom je hier vaker?
Nee, eerste keer.
Maar hier op de hoek kom je wel vaker?
Op de hoek ben ik de voorbije week wel een aantal keren geweest. In het,
en waarom? Wat is daar?
Het is het café van de vader van Ilio Keijsen. En de Zesdaagse is hier ook ik denk 100 meter vandaan. Dus dan naar de koers gaan kijken en daarna nog iets gaan drinken.
Lekker?
Ja.
Is het laat geworden?
Af en toe, ja.
Ja? En wie doet dan het licht uit?
De cafébaas, Ronnie.
Mooi, ik ben al nooit bij was geweest.
Nee. Ja, straks even biertje.
Even voor de luisteraar trouwens. Bram, jij bent er ook. Hadden mensen natuurlijk al gemerkt, maar het is toch goed om even te benoemen. Goed dat je er weer bent. Je hebt wederom de vrije rol vandaag. Ja. Dus als jij een vraag of iets hebt, gooi hem erin. We gaan zo meteen naar de korte vraag om je iets beter te leren kennen. Maar we hebben een sponsor. Oh. Dank. Ja. Voor niks gaat de zon op. Weet je, die ritjes van jou moeten ook betaald worden. Maar we hebben echt een heerlijke sponsor. Raad eens wat voor boxshort ik aan heb, Tank.
Ja, oh ja, dat kan ik wel raden natuurlijk. Ja, ik luister wel eens die podcast.
Ja.
Ja.
Bamigo.
Bamigo.
Lekker zacht, jongen. Moet je ook hebben.
Dat is van bamboe, toch?
Ja, dat is van bamboe. Ja.
Van bamboe gewoon.
Ja, dat is echt... Het is, ik heb t-shirts inmiddels ook van bamboe. En boxershorts van bamboe. Maar ze hebben dus ook sokken, joggingbroeken. Nou ja, hè? Moet je net papa hebben?
Fietsen, en, fietsen, hebben ze ook fietsen van mama?
Nee joh. Dat zou heel, heel vet zijn. Misschien is dat wel
bestaat,
de...
hè?
Ja, klopt ja.
Nou, misschien... Het is een beetje mooi, de boxershorts.
Ja, zeker. Ja, laat het zien. Ze zijn echt heel mooi. Ga je toch niet... Ik kan hier toch niet zomaar mijn broek naar beneden trekken? Wel.
Ja,
de luisteraars zien het niet.
Nee, maar ze zijn echt schitterend. En ze zitten dus heel lekker. Ze zijn super zacht. Ze zijn gemaakt van zelfontwikkeld bamboetextiel. Het blijft zacht, ook na het wassen. Dus je hebt nooit meer van die stijve kleding. Hè? Want je wil wat het... Nou ja, goed. Hè? Het is ademend en warm. Het heeft een unieke eigenschap dat het ademend is. Maar toch houdt het je warm. Als je nu je eerste order plaatst... krijg je 25% korting op bamigo.com. Exclusief voor de luisteraars van de Roland Taarn. Met de code WIEL25. Nou, hè? Dank.
Doen, ja.
Ja, toch? Ja. Ik zal je een setje opsturen.
En er vallen, geen gaten in en zo?
Nee, joh. Het is niet het peloton. Nee, het is gewoon het is waterdicht, jongen. Nee, het is echt goed. Terug naar de podcast. Wij hebben altijd een rubriek persoonlijk. Dat komt uit een voetbaltijdschrift. Het zal jou verder niet boeien. Maar als jij nou een nummer noemt, dan stel ik de vraag. Een nummer tussen 1 tot met 10.
8.
Uitgaan. Hebben we het net al even over gehad. Ga je wel eens uit?
Ja, maar veel minder als vroeger sinds ik papa geworden ben.
Ja, maar hoe lang ben je al vader?
Scott is nu 1 jaar en 2 maanden.
Nou, dus, dan zie je er nog fit uit.
Ja, mijn vriendin neemt veel op zich. Ja? Ik doe ook wel mijn deel. Zeker in de off-season heb ik wel geprobeerd om eens mijn vriendin wat meer rust te geven. En, ja, en zelf wat in te springen waar dat kon. En ik vond het ook wel leuk en belangrijk om dat te doen. Omdat uiteindelijk ben je toch de vader en verantwoordelijk daarvoor. Maar ja, uitgaan eigenlijk met de zesdaagse die geweest is hier in Gent, is voor ons altijd een week waarin dat we wel regelmatig gaan kijken naar de zesdaagse. De sfeer opsnuiven en dan soms achteraf...
Er wordt een hoop bier gedronken, toch, op de zesdaagse?
Ja, ik denk het wel, ja. Ja? En dan was er dit jaar ook nog het afscheid van Ilo Keijsen de week daarna. Dus dat was
de grande monsieur.
Ja, dat was ook een leuke gelegenheid om nog eens door te zakken. En,
met wie ben je doorgezakt?
Ja, met
jongens uit peloton?
Met de man himself, onder andere. Ja, ja, nee, we hebben hier in de Karper nog wel iets gedronken. Dus,
leuk.
Het was zeer leuk.
Ben je zelf een vervent bier drinken? Of?
Niet per se, maar we hebben ook afgelopen weekend, was eigenlijk denk ik een beetje de laatste keer dat ik nog eens uitging. We zijn wel de mountainbike weekend met de Gentse Connectie.
Oh.
Zaterdag van Herk de Stad naar Maastricht. Ties Benoot had alles geregeld.
Leuk.
Dus was perfect in elkaar gestoken. Daar iets gegeten, iets gaan drinken. En dan de volgende dag terug, maar met een kortere route. dus ja, het was superleuk.
Leuk, wie waren er allemaal bij?
Ja, Benoot, we waren dus? met 14 man. Dus, zo. Stan de Wulf... Ja, Dimitri Klaes, Nicolas Maas.
En dat zijn allemaal jongens uit het Gentse.
Ja.
Wat leuk, klopt, wat goed. Ja, en dan wordt er gewoon bier genoeg. Wordt ook gedanst?
Er is gedanst.
Wie, geweest, heeft, ja. Wie heeft de beste moves? Ik moet het weten.
Goh,
Je mag ook
niet beschrijven, je mag jezelf noemen. Ja, je mag jezelf noemen.
Ik dans al graag, dus ja? Maar ik durf niet zeggen dat ik de beste moves heb. Ja. Het blijft toch een beetje uitgaan en het ziet er toch altijd wel...
Ja.
Iedereen denkt dat hij goed bezig is, maar als je dan kijkt, dan ziet het er altijd wel wat lullig uit.
Die filmpjes de day after. Toen de afgelopen weekend ook weer eens dansen. En toen dacht ik, ik was echt supergoed bezig. En kijk, ik dacht erop die filmpjes, denk ik echt, jongen, gast, wat ben je aan het doen, man?
Waar ben je geweest dan?
Kathmandu.
Wat is dat?
Nepal.
Oh, ja, gewoon in Nepal natuurlijk.
Ja, we stonden in Nepal, ja.
Met Tom ook natuurlijk.
Ja, ook.
En heeft hij ook gedanst?
Ja, jongen. Die ging helemaal los.
Had hij betere moves dan jij? Wees eerlijk.
Nee, denk niet beter. Zeker niet beter. Maar het zag er waarschijnlijk wel beter uit. Maar mooi. Met een taalplaatje te maken.
Volgende cijfer.
3.
Opleiding, zowel school als wielrennen.
Ik heb... wij zeggen kinesietherapie, maar in Nederland zeggen ze fysiotherapie gestudeerd.
Oh ja, ja, ja.
Aan de universiteit, ik heb bachelordiploma behaald, masterdiploma heb ik dan niet meer gedaan en heb ik dan alles op het koersen gezet.
Wel een goede studie voor...
voor mij was het wel moeilijk. Ik was niet zo'n supergoeie student. En, het was... ik denk iedere jonge renner wil profrenner worden, maar er zijn er weinig die het halen. Dus van thuis uit was er dan ook meer een beetje de... Ja, werd er toch wel gezegd dat de studies belangrijk waren. Dus heb ik dat wel gedaan, maar het was niet altijd met dezelfde goesting als dat ik op de fiets zou zitten.
Ja.
Maar ik ben achteraf gezien wel blij dat ik mijn bachelordiploma heb.
Tot hoe oud heb je gestudeerd? Hoe lang heb je aan een plan B vastgehouden?
Ik ben volledig gestopt als ik bij Trek getekend heb.
Ah,
dus uiteindelijk nog vrij lang. Maar ja, het diploma dat ik heb is 3 jaar, maar het heeft iets meer dan 3 jaar geduurd. Dus
ik heb 10 jaar gestudeerd, dus...
Ik vond de combinatie vond ik niet altijd even makkelijk.
Nee.
Wielrennen en studeren.
Ja,
en dan
veel weg.
Een beetje jong zijn en af en toe een beetje genieten. Dus achteraf gezien wel blij met de kennis die ik opgedaan heb.
Ja, want later kwam het nog op pas.
Je leert als renner leer je je eigen lichaam sowieso wel goed kennen. Maar als je dan een beetje de achtergrond hebt, de theoretische achtergrond, is dat wel altijd een bonus, denk ik.
Wat ken je beter? De mechaniek van je lichaam of van je fiets?
Van de fiets, denk ik.
Ja?
Ja. Dus minder onderdelen. Ja.
Nou ja, goed.
Het is ook een exactere wetenschap dan de mechaniek van het lichaam, denk ik.
Ja. Nee, dat is ook logisch.
Maar je kunt het wel lekker toepassen, hè? Als je toch, ik weet niet of je zoveel is... Ja, iedereen heeft wel eens pijntjes 's avonds. Kun je het dan voor jezelf analyseren waar het vandaan komt? En ga je dan naar de masseur?
Ik moet wel zeggen... ondertussen is het al enkele jaren geleden en ik vergeet ook rap. maar ik vind wel geleerd... Inderdaad, je kunt beter benoemen. Ik heb hiervan last of daarvan last. En het kan misschien dit of dat zijn. Maar ik vind langs de andere kant... besefte ook... welke hiaten er nog zijn in zo'n studie fysiotherapie. Bijvoorbeeld door behandelingen die je krijgt als renner. Van osteopaten, kinesisten. Je komt zoveel verschillende personen tegen die elk hun manier hebben van behandelen. En dan merk je wel van, als ik hiervan last heb, ben ik beter met zo'n behandeling. Als ik daarvan last heb, ben ik beter bij zo'n behandeling. En dan merk je wel dat soms... één persoon vaak één behandeling gebruikt, maar dat die niet altijd van pas komt bij hetgeen waar dat je last van hebt.
Dat vind ik grappig. Want we hebben het over... Ik had ook in mijn carrière, en dat zul jij dan waarschijnlijk ook hebben vanuit deze kennis, dat je voor verschillende blessures ging naar verschillende personen. Hm. Omdat je op een gegeven moment, als je last had van die knie op deze manier, dan was dat de beste oplossing. Of heb je dat ook?
Ja. En ik heb eigenlijk het gevoel dat ik door renner te zijn, bijna evenveel geleerd heb dan in mijn studies. Over hetzelfde onderwerp eigenlijk zijn de fysieke paraatheid van het lichaam. Ik vind dat in de praktijk eigenlijk... De praktijk vind ik eigenlijk de belangrijkste leerschool voor dingen. En ik denk dat die studies die ik dan gedaan heb, zijn een zeer goede en mooie achtergrond. Maar in de praktijk leer je altijd nog veel meer, vind ik.
Ja. Nog een nummer.
9.
Hoogtepunt.
Van? De dag?
Dat kan. Uit je carrière tot nu toe. Laten we het wieler gerelateerd houden.
Ja, ik vind het moeilijk omdat... voor mij ik heb een rit gewonnen in de Bing Bang Tour. En dat is denk ik mijn grootste overwinning. Maar er zijn een paar momenten die ik daar eigenlijk wel naast zet. Zijn de 8e worden in Parijs-Roubaix. Dus voor mij, omdat het een monument is en een van de koersen waar ik als jonge renner en eigenlijk nog altijd van droom om ja, een mooi resultaat te halen, was voor mij wel een van mijn hoogtepunten. En de Primus Classic in 2019, denk ik, ja, was ook voor mij een hoogtepunt, vooral door de manier waarop dat de overwinning tot stand kwam. Dat zijn zo'n beetje mijn drie...
Hoe kwam die tot stand?
Ja, het was... We hadden eigenlijk niet echt een ploeg om een massasprint aan te gaan, omdat Akkerman en ik denk Groenewegen en zo er waren. En Steven had gezegd, Steven de Jong zei van ja, in die laatste kilometers is er misschien wel iets mogelijk met een late aanval. En Jasper en ik en Mats zaten al drie nog in uitgedund peloton. En ik weet nog dat Jasper naar mij kwam van ja, voelde jij je nog goed om te sprinten? En ik had zoiets van ja, eigenlijk niet. Ja, ik zit op de limiet. En hij demareerde, ik denk op een kilometer of 6, 7, 8 van de meet, zoiets. Ja, eigenlijk een super moeilijke opdracht die hij probeerde. En dan op een kilometer of 3, 3,5 van de meet. Ja, wij zaten in het peloton wat af te stoppen voor de ploegen die reden. En ineens achter een bocht viel er een gaatje achter mij. En Mats die riep in het oorke, go, go, go. En eigenlijk, ik sprong naar Jasper. Ja, Jasper was al redelijk op de limiet. Die heeft nog één keer overgenomen. En dan eigenlijk ben ik doorgegaan en dan net volgehouden tot aan de meet. En dat was echt zo een ja, wel echt een overwinning als ploeg. En dat vond ik wel echt... Het was een zeer mooie manier om die koers te winnen.
Ja, schitterend. Want je Akkerman die hijgt in je nek, daarachter de Buis en Groenewegen. Geen kleine namen.
Nee.
Was dat voor jou een bevestiging van, ik kan dit soort koersen winnen? Of zat dat gevoel
Ik heb altijd wel geloofd dat ik zo'n koersen kan winnen. Maar ja, koers blijft koers en er kan zoveel gebeuren. Ja, maar die dag was het, ja, alles viel zo'n beetje in zijn plooi, want eigenlijk ging het voor ons super moeilijk zijn om, ja, we gingen een beetje richting een massasprint met Akkerman, Groenewegen en die mannen. En dan maakten we eigenlijk geen kans. En om dan op die manier toch nog zo de overwinning te kunnen pakken was wel,
Vanaf hoeveel meter wist je dat je won? Want het was close.
Ja, ik dacht wel, als ik de laatste bocht, denk ik, was 800 meter, dacht ik wel van, oké, het is binnen, maar als ik het dan achteraf op tv bekeek, was het toch... Het
was echt wel krap nog.
Ja, was het super.
Ze kwamen er gewoon nog bij.
Ja, 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 ja.
Maar jij zat al 800 meter voor de streep, dacht je, oké, yes, ik ga gewoon
toen
als
dacht
eerste.
Ik het, maar ik denk eigenlijk dat verkeerd gedacht was. Maar ik heb het toch volgehouden.
Ja.
Maar het is wel lekker, want als je inderdaad nu in de uitslag kijkt, denk je zo, je hebt gewoon die massasprint gewonnen.
Ja, klopt. Ja. Zo was het niet. Nee.
Ja, de beste zijn de mooiste. Maar wat je zegt, en dat is ook mooi, dat je zegt, het is ook echt vanuit het team. Het was echt
alles viel ook zo, ja.
En heb je dan niet, want je bent natuurlijk rap aan de streep. En als Jasper Stuyven komt dan naar je toe en die zegt, kan jij nog sprinten? Dan heb je niet zoiets van, ik zeg gewoon ja, of ik het nou kan of niet.
Ja, maar weet je, je berekent ook een beetje je kansen. En ik weet ook dat ik Akkerman en Groenewegen, ja.
Ja, die ga je niet kloppen.
Er moet al heel veel gebeuren, denk ik, om die jongens te kloppen, dus... Dan zoekt hem. Ik denk dat je op die moment een beetje opties zoekt van hoe kunnen we de koers winnen. En ja, uiteindelijk, het lukt niet. Allee, zoiets lukt waarschijnlijk zelden, maar het is dan super mooi als het op die dag wel lukt.
Ja.
Hey, en vraag, hè, hoe, want die vraag is vaker geweest, maar waarschijnlijk. Maar spreken jullie best vaak in de koers af wie er gaat sprinten die dag? Want je fietst of je koerst veel met. Met Jasper en met Mats?
Meestal wordt dat wel op voorhand vastgelegd. Maar ik denk een paar jaar geleden was de keuze moeilijker. Ik denk, nu is duidelijk dat Mats wel de snelste is. En dat hij ook altijd de steun verdient van ons. En ik denk, als we samen rijden, dat wij supergoeie lead-out-mannen zijn. Ik denk, voor mij, ik denk eigenlijk dat ik een betere lead-out-man ben dan sprinter. Maar je hebt altijd een goede sprinter in je wiel nodig als je een koers wilt winnen. Dus ik denk als Mats er is, dat we gewoon een supergoeie trein vormen om de koers te kunnen winnen. Want dat is uiteindelijk wat hij altijd probeert, is de koers te winnen.
Dus sinds wanneer heb je je daar bij neergelegd dat je niet meer zelf wint, of meestal niet zelf, maar echt meer lead-out man bent?
Goh, bij neergelegd.
Of dat je die keuze
eigenlijk
hebt gemaakt?
Eigenlijk, ik leg mij daar deels bij neer. Ik, voor mij, als ik heb geen problemen om als lead-out te fungeren als ik weet dat ik iemand achter mij heb die echt een goede sprinter is en waarvan ik het gevoel heb dat ik zelf geen betere sprinter ben.
Ah ja.
Ik vind het moeilijker om allez, als de ploeg mij vraagt om een lead-out te doen voor iemand waarvan dat ik zelf denk van ja, het wordt moeilijk vandaag. Ik doe het, uiteraard. Het is mijn job. Maar ja, ik vind het soms een beetje moeilijk dan om zelf... Ja, ik heb soms het gevoel dat ik zelf niet altijd superveel kansen als sprinter heb gehad. En dan is het soms wel moeilijk om lead-out man te zijn als je... Ja, denk dat je misschien ook even goed
laten we dan een paar jaar teruggaan. Je bent prof geworden in 2014 bij Topsport Vlaanderen. Eigenlijk je eerste jaar al best wel wat leuke uitslagen. Je rijdt een aantal keer kort. Je wordt 21ste in de omloop, geloof ik. En je wint de GP Zottegem. Ja. Het jaar erop volgt een goed voorjaar met tweede plaats in onder andere Dwars door Vlaanderen. Voor Van Baarle en Kwiatkowski, maar achter Wallijs. En de Scheldeprijs, achter Christophe. Dan ben je dus ineens topsporter, wielrenner. En je steekt echt je neus aan het venster als een nieuwe, beloftevolle Flandrien. Of zie ik dat verkeerd? Zag je het zelf niet zo?
Ja, het is allemaal super snel gegaan. Hè. Ik denk dat voor mij was vooral belangrijk dat ik na mijn eerste jaar het gevoel had dat ik mijn plaats had in het profpeloton. En dan dat tweede jaar is het eigenlijk allemaal zeer snel gegaan. Heel veel top 10 plaatsen, supergoeie resultaten. En dan dacht ik wel van ik maak wel kans om mooie koersen te winnen, maar... het is niet altijd evident om koers te winnen. Zeker na mijn jaar bij Topsport, denk tweede dwars door Vlaanderen. Op die moment super tevreden daarmee, maar zo na de koers begon toch ook al snel zo het gevoel te komen van Maar op die moment denk je nog van nu tweede word op deze manier, dan zal ik zeker nog wel zo'n wedstrijd van dat niveau winnen, maar de praktijk bewijst dat niet altijd zo evident is.
Nee, maar bij die tweede plaats achter Wallijs, dacht je, eerst ben je blij, daarna baal je, en daarna weer blij? Of hoe werkt dat?
Goh, in het begin was ik super blij gewoon omdat, je bent, hoe oud was ik, 23, 24 jaar, tweedejaars prof, klein ploegje en je rijdt daar eigenlijk mee met de wereldkampioen en de beste renners ter wereld. En ik had toen ook die dag het gevoel... ik had het gevoel dat ik ging winnen. Als ik zo de laatste 30, 40 kilometer... En ik denk dat misschien de enige kans voor mij om de koers te verliezen is gebeurd. Dat was dan een ploegmaat... dat ik er niet achter kon gaan omdat het een ploegmaat was.
Ja.
De eerste reactie was ik gewoon super blij om in zo'n koers op podium te staan, mee te doen om te winnen. Want dat is iets dat ik eigenlijk voordat ik profrenner werd nooit gedacht had dat ik zoiets ging kunnen. Dus op die moment ben je daar super blij over. Maar dan tweede worden of winnen is een groot verschil. Dus, en zeker als je dan nu achteraf bekijkt, zoals ik zei, op die moment denkte van, nou ja, als ik dit nu kan, dan zal ik misschien nog wel zo'n koers winnen. Maar het is toch nog niet gelukt. Dus,
nog niet, nog niet.
Ja, ik blijf koersen om te winnen, dus je weet nooit wat er gebeurt, maar makkelijk is het niet. En makkelijker wordt het ook niet.
heb je gevoel dat je nog, je zei het dus, stipte het straks even aan voor de podcast, maar heb je het gevoel dat je nog altijd sterker wordt?
Ja, eigenlijk wel. ik zou bijna zeggen dat ik het gevoel heb dat ik elk jaar beter ben, maar ja, het niveau in het peloton gaat ook gewoon elk jaar omhoog, dus... Het is niet evident.
Ja, je zei net voor de podcast van Bert de Bakker, die ging mee fietsen een beetje terug, ja. Of vorige week of twee weken terug.
Ja, vorige week. Ja. En is dit het nieuwe duurtempo? Dus, ja.
Die was onder de indruk.
Ja, onder de indruk. Ik denk dat hij gewoon een beetje... Ja, er wordt gewoon goed doorgereden. En ik merk dat eigenlijk ook zelf nu. Ik heb het gevoel vorige winters dat ik bij de opstart van de trainingen... meer moeite had om zo mijn tempo te rijden, om op die lange trainingen makkelijk te doorstaan. Terwijl ik dit jaar eigenlijk het gevoel heb terug beginnen trainen en direct eigenlijk vrij hoog tempo en de langere ritten ook goed verteren. Dus,
ja. Nou, dat is wel lekker. 2015, ik wil nog heel even terug naar dat voorjaar, want er wordt in mijn ogen mooiste koers ooit gereden en daarin word jij elfde.
Ja.
Gent-Wevergem. Ja. Dat is een koers die ik nog wel eens in zijn geheel terugkijk. Als ik in deze wielerloze maanden...
Heb jij hem nog wel eens teruggekeken?
Nee, enkele fragmenten misschien, maar niet volledig als dit.
Tank, je hebt hem ook gereden.
Ja, ik heb ook gereden, maar ik heb hem ook nog nooit teruggekeken.
Nog nooit terug. Hij staat helemaal op YouTube. Echt schitterend. Echt een feest om te kijken. Kan het iedereen aanraden. Hoe herinner jij die koers?
Oh, ik vond dat een superleuke koers.
Ja?
Ja,
hou je van dat weer, de wind, regen, ellende?
Van houden is veel gezegd, maar ja, het scheet wel een beetje het kaf van de koren, zoals ze zeggen. Sowieso waaierrijden is denk ik iets dat ik goed kan en bij gevolg ook wel graag doe. En eigenlijk, ja, het was, vooral als je dan achteraf bekijkt, de verhalen die eruit komen, hoeveel renners er maar de finish gehaald hebben, dan is dat leuk om...
Heb jij de finish gehaald, Tank?
Ja, zeker.
Hoeveel is mee geworden?
Dat weet ik niet. Ik ben er klaar.
Top 35. Gefinished.
Ik weet dat ik met Chalingi tot de laatste kilometers op kop heb gereden voor Sepp.
Voor Van Marken.
Voor Van Marken.
Ah, wat leuk, ja.
Ja, en... Ja, wat jij ook zegt. Dat is grappig, want dat soort koersen blijven hierbij inderdaad. Maar met name om de verhalen. Want die koers had gewoon 300 verhalen in één koers. Elke 10 kilometer gebeurde er wel wat.
Ja, heerlijk, ja.
Dat is wel een mooie koers. Ja,
ja, en dan gewoon 11 te worden.
Ja, ik vond toen jammer dat het net geen
net geen top 10, ja.
Maar ik weet nog dat Walter Plankaert was toen super trots. Want ik denk dat ik en Oliver Naasse toen nog overbleven van Topsport Vlaanderen in het... pelotonnetje dat er nog was. En eigenlijk, ik weet nog, Oliver en ik, na de koers, we hadden het gevoel van, ja, we zijn niet kapot.
Nee.
En Plankaert was super trots van, oh, de mannetjes, ze zijn zelfs niet kapot. Dat zijn de mannen die we nodig hebben. En,
ja?
Ja, dat is wel leuk op die moment. En ik weet ook nog, dat was echt een leuke ploeg op die moment. Naast Tim de Klerk hadden we echt een super goede groep. En amuseerden we ons overal en we reden goed. Dus op die moment gaat alles zo vanzelf.
Als je dan terugkijkt, vooral uit die tijd zijn er echt veel goede renners uit voortgekomen.
Ja, ik denk als je die mannen samenbrengt in een ploeg, dat je een zeer mooi ploegje hebt.
Ja. Ja, zeker ja. Maar jij maakt eigenlijk na dit jaar maak jij de overstap naar Trek. Hoe ging dat? Hoe... Word je gewoon opgebeld? Had je een manager? Komt er iemand? Komt Cancellara naast je rijden en zegt van, hey Edward, wat zeg je ervan?
Ik had een manager die zeer goed werk doet. sowieso een manager die, ik denk dat hij altijd een beetje werkt, maar we kijken welke ploegen geïnteresseerd zijn, welke ploegen niet geïnteresseerd zijn, welke ploegen ik in geïnteresseerd ben. En dan denk ik, ja. Is zijn job om de markt een beetje af te speuren. En sowieso, denk ik, maar meer gesprekken te hebben, wordt... ja, worden de aantal geïnteresseerden altijd wat kleiner en dan blijven er maar waarschijnlijk een paar ploegen over die echt geïnteresseerd zijn. En dan, ja.
Je had net over dat die kern bij Topsport Vlaanderen zo leuk was, zo gezellig, dat je echt plezier had met elkaar. Dat gevoel bij Trek ook? Of is dat...
Het leunt er tegenaan, maar ik denk dat het nooit hetzelfde gaat zijn als toen. Omdat, ja, dat is zo'n unieke situatie eigenlijk. Je zit met allemaal jonge renners, zelfde, afkomstig uit dezelfde regio, spreken dezelfde taal. En allemaal een beetje met hetzelfde doel. Hè. Wij zijn de kleine coureurs en we proberen een stap hoger op te maken. En ja, dat was wel... dat was een leuke sfeer, hè?
Ja.
En dan een paar pleziermakers, zoals De Klerk en Lampaard. En,
ja, ja. Je eerste voorjaar bij Trek is eigenlijk heel goed, toch?
Ja, ja.
Je wordt 2 keer achtste in het openingsweekend. Podium in Dwars door Vlaanderen. 4e in de Scheldeprijs. Maar ook in Parijs-Nice word je 2e in de massasprint achter Bouhanni, geloof ik.
Ja, en ook een keer... denk op 100 meter van de meet teruggepakt.
Ja, klopt. Ja. Dat was 2 etappes eerder of zoiets?
De eerste of tweede. Ja. Denk ik.
Wat voor renner was je toen? Want 4e in de Scheldeprijs en 2e in een massasprint. Dat is toch ook wel rap?
Ja, ik denk dat ik... ik denk nooit dat ik... ben nooit een pure sprinter geweest. Maar ja, sprinten... Er komt veel bij kijken, bij sprinten, positionering. Goed zijn in de laatste 3-4 kilometer. En ik denk dat ik veel dingen heb van... Ik ben niet de traagste, zeker niet, maar ik ben ook niet super explosief. En ik denk in de iets langere sprints dat ik daar goed tot mijn recht kwam. Nu misschien wordt het, denk dat sprinten nog meer gespecialiseerd wordt. Dus het wordt nog iets moeilijker om als niet-sprinter pur sang tussen de sprinters te aanzetten.
Want als wat voor renner werd je binnengehaald bij Trek? Weet je dat nog? Zeiden ze van,
voor de klassiekers wel.
De klassiekers, ja. Dus ze zeiden van, wat je in de massasprint erbij doet is mooi meegenomen. Of werkt het zo niet?
Daar hebben we eigenlijk nooit echt over gebabbeld. Maar ik denk dat het algemene doel wel de klassiekers was.
Okay.
Dirk de Mol zat toen ook nog bij de ploeg. En ik denk dat hij ook wel een beetje met oog op de klassiekers mij er toen bij genomen heeft.
Ja, maar je gaat die zomer ga je mee naar de Tour. Eigenlijk toch als eerste sprinter, toch?
Ja, ja.
Je wordt ook 2 keer 5e en 1 keer 8e.
Ja, ja.
Dus... ga je dan in je hoofd ineens anders denken? Van, goh, misschien moet ik me daar maar...
Ik zag mij altijd wel als klassieker renner. Maar ook, ik heb altijd goed geweest in de sprints. Ik zag mij nooit echt als pure sprinter. Maar ik wou wel altijd de sprints rijden. Omdat ik wist dat ik wel goede resultaten kon halen in de sprints. Dat was wel superleuk om naar de Tour te gaan. Ja, als sprinter is veel gezegd, want ik denk dat we toen, als ik me goed herinner, Jasper en ik reden al bij onze eerste Tour. En ik denk dat zo'n beetje de bedoeling was dat voor de vlakkere sprints dat ik mocht gaan en de iets lastigere sprints dat Jasper dan...
Dus toch weer die verdeling waar we het net ook over hadden.
Ja, maar toen waren we zelf eigenlijk ook nog wat... Ja, de eerste Tour, je bent nog alles aan het ontdekken en eigenlijk jezelf als renner soms ook nog aan het ontdekken, dus ja.
Ben je toen ook anders gaan voorbereiden op de Tour? Zeg maar, je had voor jezelf meer het gevoel dat je klassieke renner was, maar je ging ineens toch voor die sprints en met name ook dan de vlakke sprints. Dat vraagt een...
Ik heb daar nooit bij stilgestaan. Ik ben ook, denk ik, redelijk laat aan de Tourselectie toegevoegd, want dat stond nooit op mijn planning en ik denk dat ze daar pas na de Dauphiné gezegd hebben van, we hebben nu toegevoegd aan de longlist voor de Tour. Dus op zich was dat toen...
Ja. Terwijl de Dauphiné had je niet heel denderend...
Ja, ik was wel goed toen in de Dauphiné, maar de Dauphiné is veel klimmen.
Ja, ja,
dus,
ja.
Maar ze zagen wel dat ik dat goed overleefde. En ik denk dat ik dan in de Ronde van België wel een rit won. In de massasprint.
Ja.
Dus ik denk dat ze zoiets hadden van, hij rijdt supergoed en hij klimt ook wel goed, wat dat in Tour ook wel belangrijk is om te overleven. En dat ze dan ja, misschien een beetje bij gebrek aan... Allee, dat ze misschien dacht, oké, we hebben niemand die hier en daar kan proberen om resultaat te rijden in de sprints. En dat op die manier...
Het is laat, hè. Dauphiné Tour, dat is, wat is dat, 2,5 week?
Ja, ja. Ja, op die moment, ja. Je bent nog zo jong en, ja, en alles komt zo al vanzelf. Ja. En alles wat op je afkomt is goed op die moment, ja.
Was de Tour rijden een droom die uitkwam?
Ja, sowieso. Ja. En ja, toen, ik heb de eerste dag dan nog de witte trui gepakt. Dat was allemaal voor mij echt wel... Dat
alles.
Waar ik nog altijd ook super trots op ben. Ja. Die witte trui hangt bij mij thuis in de woonkamer. Dus ik denk wel dat dat iets uniek is om ja, als jonge renner toch een keer op het podium in de Tour te mogen en zo. Dus dat is wel... Ja.
En nog heel even over de hiërarchie, want de hiërarchie dus in de sprints is heb ik nu wel duidelijk. Maar in de klassieke kern had je natuurlijk Cancellara. Ik neem aan dan een hele tijd niks. En dan een beetje de jonge garde met jou en Stuiven. Klopt dat niet?
Niks. Ik denk dat Jasper sowieso... ik denk in 2016 won Jasper Kuurne.
Ja.
Dus ja. En dat was het laatste jaar ook van Cancellara. Dus ik denk dat Fabian was de onbetwiste leider. En dat zag ik ook nog altijd... ik denk niet dat Jasper op die moment kon wat Fabian kon. Maar ik denk dat Jasper wel vrij snel... Die rol... Ja, niet hetzelfde. Ja, ik bedoel... Een renner als Cancellara komt ook niet zo vaak voor. Daar zijn er geen 10 van of zo.
Nee. Hoe was hij? Ik hoor... wisselende verhalen.
Hij was speciaal. Ik heb altijd goed overeengekomen met hem en deed altijd vriendelijk tegen mij, maar hij kon zo wel een beetje in zijn eigen zone zitten en soms een beetje raar reageren of niet reageren als je iets zei tegen hem. Dus dat was wel, ja.
Hij was toch wel echt...
Hij hoorde ook niet goed. Hij hoorde ook niet
ik
goed.
Weet niet, maar ik herinner mij nog de eerste...
Hij hoorde niet goed?
Aan één kant. Als je dan naast me stond en je praat...
En dat toevallig de kant waar jij reed was.
En dat wisselde ook per...
Nee, maar ik herinner mij nog de eerste keer op ploegstage reed ik naast hem. En hij was zo tegen mij een verhaal aan het doen. En ik pikte daarop in op dat verhaal en vertelde dan nog iets. En ik stopte en ik keek naar hem omdat ik reactie verwachtte. En hij reed zo gewoon... Hij was aan het fietsen en ik keek zo over zich uit. Ik dacht, heeft hij mij nu gehoord of niet? Maar ja, ik heb er nooit slechte ervaringen mee gehad. En hij heeft mij alleen nadat hij gestopt is, af en toe ook nog eens een berichtje gestuurd of zo. Dus voor mij altijd goed mee geweest. Maar ik kan mij inbeelden dat hij...
Ja.
Ja, voor sommige mensen een beetje arrogant overkomt.
Ja, die geruchten, die hoor ik zo af en toe. Terug naar die Tour, want je wordt 2 keer 5e en 1 keer 8e. Het is eigenlijk, alles wat je aanraakt is leuk en mooi en hosanna. Ik zag een mooi interview met You Can't Believe Yourself. En daarna gaat het mis. In de tijdrit... valpartij met een wervelbreuk, instabiel, waardoor je ook geopereerd moest worden. Gelijk einde seizoen, wist je dat gelijk toen je
ja. Net toen ik geval was, had ik zelfs schrik einde carrière.
Ja?
Ook een beetje met de achtergrond die ik van mijn studie zat.
Ja.
Dus op die moment was al even wel een serieuze...
Wat gebeurde er?
Ja, het was een afdaling en er was een technisch probleem aan mijn fiets, waardoor dat ik de controle een beetje verloor en zo een bocht niet kunnen houden, het graskant ingestuurd en eigenlijk toevallig op een afgezaagde boomstam gereden, waardoor dat ik in de lucht gecatapulteerd werd en dan eigenlijk in een gracht terechtgekomen, maar ja, echt de impact... Zoals dat je op een stoel zou gaan zitten, de impact opgevangen, waardoor dat
het is echt vol
alles
op je billen
naar boven kwam. Ja. En daardoor is die wervel ingedukt.
Amai.
Maar eigenlijk, achteraf gezien, wel geluk gehad dat alles op een goede manier kunnen herstellen is.
Hoe lang heb je moeten herstellen?
Eigenlijk valt het wel vrij goed mee. Ik denk dat het seizoen was toen gedaan en ik ben toen in januari in Tour Down Under terug begonnen. Dus ja, het heeft wel zijn tijd nodig gehad, maar...
En ben je helemaal 100% hersteld? Of?
Ja, ik vind dat moeilijk om te zeggen, want op die plaats heb ik niet zoveel last. Maar wat ik mij dan afvraag is de invloed op de rest van je lichaam sowieso. Mm. Ja, er is één wervel gebroken, maar die zou dan vergroeien met de omliggende wervels. Waardoor dat er minder mobiliteit is. En ik denk dat toch wel een... Ik heb op die plek geen pijn of last, maar ik denk toch dat het een effect heeft op de rest van mijn lichaam, bovenrug, onderrug, waar dat ik misschien iets meer ga compenseren. En dat toch wel een effect heeft op mijn lichaam. Ook al wordt het voor mijzelf niet zo duidelijk in pijn of zo, ik denk toch dat het een klein effect heeft.
Maar merk je bijvoorbeeld dat je vaker vastzit na de koers, bovenrug, onderrug? Of?
Ik vind dat moeilijk, omdat ik weet ook niet... Ik kan mij moeilijk inbeelden hoe dat ervoor was. Mm-hmm. Je lichaam evolueert ook, dus je weet niet... Zou het zonder die breuk anders geweest zijn of niet? Dat vind ik moeilijk om in te schatten, maar... Wat ik wel bijvoorbeeld merk is, ik krijg vooral veel last als ik niet meer sport. Bijvoorbeeld in de off-season, na 2 weken, 3 weken, begin ik wel last te krijgen van mijn rug.
Door al het bier drinken?
Net. daarmee verzacht ik. Nee. Ik voel dat ik het bewegen heeft... Ja, zolang dat ik
het moet soepel blijven.
Met mijn lichaam bezig blijf en beweeg, heb ik het gevoel dat ik eigenlijk weinig last erin heb, maar als ik zo 3 weken was meer stil zit en niet te veel sport, dan ben ik zo wel te voelen dat ik wat meer stijfheid heb in mijn rug.
2017, je bent dus gevallen in de Tour, daarna lang gerevalideerd, maar je begint al wel vroeg dus in Down Under. Nou, ik vraag je net naar je hoogtepunten. 2 van die hoogtepunten liggen in dat jaar.
Ja.
Dus je wint een etappe in de Binkbank en je wordt 8e in Roubaix. Volgens mij is Roubaix jouw droomkoers.
Ja, eigenlijk wel, ja.
En dat je daar 8e werd, was een bevestiging van?
Ik had zelfs die dag het gevoel dat ik kon meedoen om echt te winnen.
Ja? En waar is het dan misgegaan? Of?
Ja, misgegaan. Ik denk...
Neem ons mee terug naar die dag.
Goh, ik moet eerst mezelf terug meenemen. Ja. Nee.
Wij komen rustig achter je aan.
We hadden eigenlijk een heel goede ploeg toen. Jasper was, reed daar, Degenkolb, ikzelf. En eigenlijk kwamen we... Ik denk Jasper reed weg met onder andere Sagan, denk ik, op... Ik durf niet te zeggen, 50 kilometer, 60 kilometer of zo. En ik had vrij veel positioneringswerk gedaan, maar ik kom dan toch terug in de groep met onder andere Degenkolb, Bonen en zo. En ik herinner mij dat we in die groep zaten. Ja, Jasper was al mee voorin. En we moesten gewoon volgen. En ik weet nog dat een van de laatste stroken versnelde Roelands eigenlijk. En ik sprong op het wiel. En eigenlijk met vrij veel gemak. En dat ik toen dacht van... Omdat ervoor was ik altijd bezig geweest van... deze strook nog overleven. Kom aan, de volgende strook overleven. En op die laatste strook was er een kleine versnelling. En dacht ik zoiets van... Nee, eigenlijk ben ik echt nog goed. En ik heb toen zelfs... Ja, met John... Was er ook niet zoveel communicatie. Ja, voor mij was het belangrijk... Ja, John had Roubaix al gewonnen. Maar ja. Jasper bleef dan voor met...
Van Avermaat, Stibar, Langeveld, Stuyven en...
We reden niet meer om te winnen.
Moscon. Nee, ja, jullie reden niet
meer om te winnen.
Ja.
En ik weet nog, op de piste ingaan, laatste ronde, zat John in mijn wiel en riep hij, go, go. Dus ik dacht, okay, ik doe de lead-out voor John. En enkel Greipel en De Maer zijn er nog overgekomen. Dus ik denk zelfs dat er net nog iets meer in zat dan die 8e plaats. Maar ik had toen wel echt zo het gevoel van, goh... Eigenlijk was ik wel echt goed vandaag. En, dat is koerssituaties. Hè, ja. Dus,
Want Stuyf was gewoon weg.
Ja, Stuyf. Ja,
die was goed.
Misschien, als ik mee zit voorin, zit ik piepen dood en word ik eraf gereden. Dat weet je niet. Ja. Je rijdt een andere koers dan. Hè, dus, maar op die dag... Roubaix was een van mijn lievelingskoersen. En voor mij op die dag was er wel iets van... Ja, kan toch echt meedoen met de besten. En ja, dat is wel leuk.
Dat gevoel heb je niet, die koersen daarna niet meer gehad in Roubaix, zeg maar die jaren daarna?
Ja. Goh, ik heb een paar valpartijen gehad. Een keer ziek gebissen heb, kwam ik net terug uit ziekte. Dus ja, het is geen makkelijke koers om alles mee te hebben.
Nee, je moet ook veel geluk hebben.
Ik sprak met...
Of weinig pech.
Florian Vermeers, vorig jaar na Paris Tours reden we samen terug naar huis. En hij was tweede geworden in Roubaix. Ja. En hij had ook zo het gevoel van, ja, als ik hier tweede word nu, hè, dan zal ik in de toekomst toch wel terugkomen om te winnen. Ik weet nog dat ik toen dacht van, ik dacht dat ook na Dwars de Vlaanderen toen, maar je hebt soms dagen waar alles wat mee zit en soms komen die dagen gewoon niet terug. En
dat blijft het fascinerende en mooie van koers, dat welke positie je vaak ook finisht. We kijken altijd naar de winnaar, zeg maar. Dat lijkt allemaal zo makkelijk en zo simpel. En die gaat elk jaar weer meedoen voor de overwinning. Maar al die verhalen daarachter, daar komt ook heel vaak alles net op het juiste moment bij elkaar. Ja. En dat heb je ook heel vaak. Dat zijn inderdaad... Dan denk je, oh, dan ben ik in die opgaande lijn. En het zal elk jaar wel zo zijn. Maar elk jaar is er wel weer... Eén klein probleempje wat je net weghaalt van een bepaalde positie.
En mensen zeggen dan rap van... Ja, maar ja, als je dat kunt... Hè, ik had ook met Baas Kampioenschap, waar ik tweede werd, na Van Aert. Dan zeggen de mensen van... Ja, als je dat kunt, hè, dan ga je toch nog wel meedoen om te winnen. Maar ja, het is soms moeilijk om in die situatie te komen, in de juiste aanval, op de juiste manier, zonder te veel krachten te verbruiken. Het parcours moet een beetje op je maat zijn. En soms op dagen komt alles zo te samen. En als je dan net naast grijpt, dan denk ik soms van, ja, het is meer echt vandaag een gemiste kans. En misschien komt die koerssituatie nooit meer terug. Ja. Voor hetzelfde geld komt nooit meer in de situatie om mee te doen voor de overwinning. Ja. En ja, dat weet je niet. Hè. Je moet blijven rijden om het wel te proberen natuurlijk.
Nee, en je, eigenlijk na dit jaar, dus je wint in het najaar ook nog etappe in de Binkbank in Turkije, geloof ik. Dus twee World Tour koersen. Dan kies je ervoor om te vertrekken bij Trek, terwijl je daar enorm naar je zin had. Maar ik denk, wat ik er vanuit opmaakte, is dat je eigenlijk wou creëren dat je vaker in die situatie kwam dat je kon winnen. Toch?
Ja, ik denk dat ik zo'n beetje tussen...
Want je gaat naar Sunweb?
Tussen... Op die moment... We zaten met Jasper in de ploeg. En ik denk dat ik een beetje op die moment wou proberen om in de klassiekers echt meer mijn eigen vrije rol te kunnen krijgen. En die heb ik op zich ook wel gekregen toen bij Sunweb. Maar ja, door van alle... dingen naast de koers en
wat ging er mis bij Sunweb? Want het was geen gelukkig huwelijk.
Nee, het werkte gewoon niet voor mij. Er zijn alleen gewoon veel meningsverschillen over hoe gaan we iets aanpakken of hoe gaan we iets benaderen.
En is dat met de ploegleiding of met trainers?
Goh, ik denk dat dat een beetje hetzelfde is, ploegleiding. Op zich wordt daar wel veel gecommuniceerd tussen de ploegleiding, trainers, dit en dat. Dus ja, het was gewoon een beetje, voor mij denk ik, een manier van werken die ik minder gewoon was in de koers.
Wat was er zo anders dan?
Ja, dat is moeilijk te zeggen, maar ik denk dat zij meer een benadering nemen... Als renner, ik denk dat je veel renners gaat vinden, alles draait rond de renner. En alles wordt gedaan om de renner zo makkelijk en zo goed mogelijk te maken. En ik had soms het gevoel dat bij Sunweb iets minder was. Maar
kijken ze meer naar het collectief?
Ja, ik denk het wel. Maar achter mezelf meer ervaring op te doen en volwassener te worden... heb ik ook al gewoon beseft als gewoon een andere approach van hen, die voor hen wel uiteindelijk superveel successen ook heeft bezorgd. Dus...
Ja, maar ook veel jongens die gillend vertrokken zijn.
Ja, maar
dat moet ook eerlijk zijn.
Ik denk dat
je was niet de enige.
Ja, nee, maar ik denk dat elke situatie een beetje anders is. Ik denk dat soms met... ook deels van de renner zal komen. En...
Nee, tuurlijk, elke situatie is anders, maar er zit een gemene deler in. Dat er veel renners niet de vrijheid voelden om...
Ja,
om
te... ja. Maar ik moet zeggen, ik vind het ook niet altijd iets slecht. Ik heb bijvoorbeeld mijn contract in onderling overleg met Sunweb kunnen beëindigen.
Ja.
En ik was daar super blij over, omdat voor mij ging het niet meer. En zij zeiden ook van, ja, oké, van onze kant is het ook moeilijk. En waarom zouden we nog doorgaan als het voor allebei niet werkt? En eigenlijk ben ik super dankbaar dat zij op die moment hebben gezegd van, oké, we gaan bespreken en we gaan kijken wat we kunnen doen om eruit te geraken, zodat we eigenlijk allebei... dat voor allebei een goede uitkomst is van de zaak. En dat wordt vaak als iets negatief gezien, dat de renners vroeger vertrekken bij een ploeg. Maar ja, als ik daar nog een jaar langer had gebleven, had voor mij niet leuk geweest. En voor hen had ze ook niet veel aan mij gehad, wellicht.
Want wat was hun plan met jou? Want ze wilden je graag hebben.
Ik denk een beetje wat mijn plan was, om in de klassiekers meer een vrije rol te hebben en dan zien waar dat ik zou geraken, maar ja.
En dan probeerden ze op een wetenschappelijke manier, dachten ze, nou, dan kunnen we Edward nog een stuk verder brengen. Helpen
sowieso. Ik denk wel dat zij een goed plan hadden met mij. De praktijk heeft gewoon een beetje...
Maar dat is wel een beetje... Jij noemt het stipte net aan, vrijheid.
Ja.
Maar als ik jou zo zie zitten en hoor en je komt van de Topsoort Vlaanderen, dat... Jij koest volgens mij met je hart, met passie voor het wielrennen. En dat is natuurlijk totaal... Uit die passie komen die prestaties voort. Dat is een beetje het idee. Hè? En als alles wetenschappelijk benaderd wordt, dan haal je die passie er een beetje uit. Is dat...
Ik had niet het gevoel dat de passie eruit ging. Maar ik heb wel het gevoel dat het... Moest ik nu terug bij Sunweb komen, denk ik dat ik er beter mee zou kunnen omgaan dan toen. Ik denk dat op die moment... Een beetje een andere fase in het leven. Nu al meer ervaring opgedaan. En dat ik toen...
Hoe oud was je toen je daar naartoe ging? 26? 25?
27. 26, 27, zoiets. Je leert veel. Ik vind in de wielercarrière leerde veel. Ik heb bijvoorbeeld met mijn mental coach gewerkt of aan het werken. En... begin dit seizoen zei ik van, ik vind het super raar, maar ik heb het gevoel dat nu ineens dat ik mijn ervaringen ook in de praktijk kan gebruiken. Terwijl dat ik ben al zo lang prof en eigenlijk er is geen verschil met vorig jaar. Maar nu heb ik precies zo'n klik van, oké, in koers moet ik een bepaalde beslissing nemen. Dat ik veel sneller de goede beslissingen neem door mijn ervaring en dat ik dat nu ook kan toepassen.
Kan je daar een voorbeeld van geven?
Ja, eigenlijk moeilijk, maar het is zo... Dat is heel raar, maar van dit jaar, als ik ergens op een bepaalde positie moest zitten, in de klassiekers, in sprints, dan zat ik er. En dat heeft te maken met bepaalde keuzes maken, golf volgen in het peloton, op die manier opschuiven, op een andere manier opschuiven. En ja, ik denk dat... Ja, die mental coach zei tegen mij van... Dat verrast mij niet, omdat er is zo'n wet in de psychologie of weet ik veel wat. Je hebt zoveel uren nodig om dingen te leren, zodat die eigenlijk een automatisme worden.
Is de 10.000 uur regel?
Ja, zou kunnen.
Zoiets, ja.
Ik denk waarschijnlijk door het opstapelen van ervaring... en dat ik nu ineens... Ja, voor mij is dat precies zo, ineens een klik die er gemaakt is van... Oké, ik kan mijn ervaring gebruiken om toe te passen en ik voel mezelf ook... veel rustiger in bepaalde situaties in koers, omdat ik die ervaring heb van vroeger. Terwijl nu, vroeger ging ik mij, denk ik, nerveuzer gedragen, wat altijd een slechte invloed heeft.
Ja, dat is grappig. Toen je begon, dacht ik meteen van, ja, rust. Hè? Na een bepaalde leeftijd krijg je meer rust over je, waardoor je inderdaad, je geeft het zelf aan.
Maar die rust heeft bij mij te maken met eigenlijk al wat je meegemaakt hebt in je carrière. Ja. En het is dat ik
dus ook dat juist Sunweb.
Moest ik nu, denk ik, bij Sunweb komen, ik zou er op een andere manier naar kijken dan toen.
Ja.
Dat heeft misschien ook te maken met, op die moment leg je veel druk op, want je krijgt een beetje je eigen kansen en je wilt het doen slagen en er lukt iets niet of er loopt iets mis en dan gaat je focussen op de dingen die niet lukken. En ja, dat...
Heb jij dat ook gehad, Bram, dat je op een gegeven moment een soort rust over je, ja, over je eigen presteren kreeg, of je zijn in de koers?
Ja, ja, absoluut. En dan, wat jij ook zegt, dat positioneren, daar ben je sowieso heel goed in. Dat leren hoe zo'n peloton functioneert, dat duurt gewoon een hele lange periode. En daardoor juist automatisch sneller op dezelfde plaatsen, of op de juiste plaats terechtkomen, zonder enige inspanning. En daar werd op een gegeven moment wordt dat een kracht.
Is daar een stelregel voor? Van als je 6 jaar in peloton zit, of 8 jaar? Of...
Ja, ik denk dat sommige, ik denk dat per persoon verschillend is. Ik denk bij sommigen zal het helemaal nooit komen.
Weet jij nog hoe oud je was?
Goh.
Weet je nog hoe oud je nu bent?
Ja, ik zeg ook, ja, 38. Maar ja. Daar hou ik al 6 jaar voor. Maar trappen ze thuis niet meer in. Nee, ja, ik denk rond mijn... ik denk rond mijn Belkin-periode. Dat is rond 2013, dus ongeveer 34, 35 zeggen.
Oh, ja.
Maar ja, dus relatief laat.
Ja, ik moet zeggen.
Nou, ik denk dat ook een beetje met mentale... soms te veel denken in koers te maken. Bijvoorbeeld mijn periode bij Topsport Vlaanderen ging dat ook allemaal vanzelf. En ik denk dat dat gewoon is, omdat je totaal niet met dingen bezig bent. Je zit niet te denken in je hoofd van, hier moet ik wat krachten sparen op dit, dat is zo precies allemaal, dat gaat vanzelf en we gaan ervoor en het lukt. En de volgende keer lukt het ook, want de vorige keer is het ook gelukt. En ik denk dat dat een beetje, in het begin is dat misschien een beetje van... doe je dat een beetje uit jeugdige onbezonnenheid. Ja. En dan worden we wat ouder en dan heb je zo wat die onbezonnenheid die wat weg is. En ik denk dan na een tijd begin dan genoeg ervaring te hebben om weer er niet over te moeten nadenken, maar om het eigenlijk automatisch allemaal te laten komen. En ik denk dat dat een beetje de situatie is.
Ja. Ja, nee, ja. Mooi omschreven. Ja, zeker.
Het was een mooi proces. Hoe dat, want het wordt je echt heel vaak gezegd. Rustig blijven. Kijk naar het peloton. Doe geen onbezonnen dingen. En dan kunnen ze 300 keer tegen je zeggen. Maar uiteindelijk moet je het zelf ervaren. En die klik wat je zegt, die was er ineens. Die moet er zijn.
Ja,
en ook de stress van een koers, van een peloton, komt daar ook nog eens... Allee, je kunt je rap, je hoofd zot laten maken door de wat dat er gebeurt en... Het gevoel van een peloton die stress heeft om ergens naartoe te gaan, dat geeft je eigen ook stress. En dan denk je, ik moet ook van voorzitten, maar soms is het totaal niet nodig. En ik heb nu het gevoel dat ik zelf kan beslissen van oké, nu is het nodig of nu is het niet nodig. Terwijl vroeger deden we gewoon maar mee met noem.
Ja.
Dus, ja. Dat is grappig, want inderdaad, als je dan... daar had ik op een gegeven moment dus echt, op het moment dat het peloton in de stress raakte, werd ik rustig. En hoe rustiger ik werd, hoe makkelijker het werd om naar voren te rijden. En dat heb jij dus ook die klik. Ja. En dan zie je ineens hele andere dingen in de peloton.
Ja, en dan kunnen zoveel krachten uitspannen. Ja. Dan zie je de andere renners dingen doen. En dan denk je van, oh jongen, wat doe je nu? Dat is toch niet nodig? En ja, terwijl dat misschien een paar jaar ervoor hetzelfde zou gedaan hebben.
En als bijvoorbeeld een jonge ploeggenoot of zo dat doet nu... ga je dan even naast me rijden en zeggen, jongen, rustig.
Ik probeer daarin wel wat te sturen. Het is niet altijd even gemakkelijk natuurlijk. En ze aanvaarden het ook niet altijd evenveel, maar...
Deed jij ook niet? Vroeger? Of wel?
Goh, ik vind het wel moeilijk om te zeggen. Ik weet het niet.
Het is natuurlijk wel zo, als je tegen iedereen zegt dat ze rustig moeten doen op weg naar de Quaremont. Ja, dan is er ook geen stress meer in een peloton. Dan is je rol ook niet meer.
En dan zit ik ook voor de tv van, waarom doen ze niks?
Ja, beetje Nederland die achteruit aan het spelen is. Ja.
Laten we daar niet over hebben. Je gaat in 2019, na toch een heel moeilijk jaar bij Sunweb, terug naar Trek.
Moeilijk jaar. Ik vind wel, bij Sunweb ben ik... Ik vind wel dat ik toen een heel goede start van het seizoen heb gehad. Ik ben toen 6e in de omloop.
Klopt, jij begon nog heel goed.
Ik was toen ook echt heel sterk. Qua gevoel denk ik misschien zelfs sterkste dat ik al geweest was.
Ja.
Zoals dat ik de omloop toen aanvatte. Maar dan wat ziekte, ziek geworden, wat zitvlakproblemen. En dan zo'n beetje kleine dingen die ervoor zorgen dat alles een beetje in duigen gevallen is. Dus op zich vond ik dat qua niveau wel eigenlijk in orde was. Als ik niet ziek was, dat ik wel in orde was. Ja. Zeker ook in de Tour toen met Dumoulin, werd toen tweede. Ik denk dat dat op zich een supergoeie Tour was.
Ja.
En dat, ja, ik heb me daar ook super hard geamuseerd. Dus dat
was, ja, was leuk?
Ja, sowieso. Ja. Ik heb me altijd wel geamuseerd bij Sunup.
Ja, dat was ik wel nieuwsgierig. Was je op een gegeven moment niet het beu om wielrenner te zijn?
Nee, eigenlijk niet. Nee. Ik heb altijd,
Want voor de buitenstaander die ik ben, voelde het wel een beetje zo. Het voelde een beetje alsof je verpieterde.
Achteraf, ja, misschien op die moment dat ik dat wel ja zou gezegd hebben. Maar achteraf heb ik eigenlijk niet dat gevoel.
Want in principe, kijk, dat Dumoulin tweede wordt is schitterend. Dat jij zijn ploeggenoot bent ook. Mm-hmm. Omdat ik kan me voorstellen dat het voelt van, oh ja, we zijn tweede geworden. Maar ik kan me ook voorstellen dat een renner als jij, dat je mee wil doen om het podium in bepaalde etappes. En dat is ja, niet... Die vrijheid was er volgens mij ook niet.
Die vrijheid was er niet, maar die was ook op voorhand vastgelegd dat die er niet was. En eigenlijk had ik daar niet zoveel grote problemen mee. Ik vind als je op voorhand weet, kijk, het gaat zo zijn, dan is het des te mooier dat Tom podium rijdt. Ja. Moest Tom met dezelfde modaliteiten, dus dat ik geen kans had en eigenlijk altijd met hem richting de sprints moest gaan om hem veilig te houden, dat was toen mijn opdracht. Moest hij dan 15e geworden hebben, dat zou misschien ja, een zuurder gevoel nagelaten hebben. Maar nu, ik vond dat leuk om ja. Met iemand die voor het podium of voor de overwinning aan het strijden is in de ploeg te zitten, vond ik wel leuk. Net zoals dat ik dan met Richie Porte een paar jaar geleden reed ook derde. En ik vond dat eigenlijk een super, ik vind dat super leuk. Ja.
Geeft dat voor jou dezelfde voldoening op het moment dat je zelf derde wordt bijvoorbeeld in een etappe massasprint?
Goh, dezelfde voldoening is misschien veel gezegd, maar het geeft wel... voor mij zijn dat superleuke herinneringen. Als je met iemand in de ploeg zit die podium rijdt in de Tour, ik vind dat... Dat geeft wel iets als ploeg en als ploegmaat, vind ik. Ja.
Mooi. Nog heel even over dus, hoe je terugkwam bij Trek. Ik vroeg net al van wat was de status die eerste keer dat je bij Trek kwam. Hoe werd je nu binnengehaald? Is het dan als een verloren zoon of is het een beetje met hangende pootjes? Of denk je gewoon van, ik wil weer lekker koersen. Het maakt me eigenlijk niet zoveel uit wat mijn status is.
Het was voor mij wel een beetje... We zochten een oplossing om samen met Sunweb en zo. En denk dat...
Ging vrij gemakkelijk, volgens mij.
Goh.
Had ik het idee. Maar misschien heb je een heel goede manager.
Dan moet aan mijn manager... Ja, eigenlijk van die details maak ik zelf weinig mee. En denk dat dat ook de job is van een manager om dat te doen. Maar ja, op die moment is dat natuurlijk niet evident. Het was toen al oktober, denk ik. Om nog ergens een ploeg te vinden. Maar ik was wel blij dat ik naar Trek kon. Ik kende alle mensen daar. En ik was daar uiteindelijk ook in goede verstandhouding weggegaan. En ik denk dat dat er ook wel voor gezorgd heeft dat ze mij terug in de ploeg genomen hebben.
En qua koers? Werd je dan binnengehaald als tweede of derde man voor de klassiekers? Of zeg ze van,
daar heb ik niet veel
maar
over
laten
nagedacht.
Zien. Nee?
Ja, daar heb ik niet veel over nagedacht.
Wel gewoon weer lekker fietsen.
Ik was blij dat ik terug bij Trek zat, omdat ik wist dat dat... Ja, ik wist ook wat ik aan die ploeg had. En ik dacht wel dat dat zijn gang ging lopen. Maar ik heb soms wel het gevoel gehad dat ik na die periode misschien minder aanzien werd als sprinter nog. En dat ik iets meer, misschien iets minder kansen kreeg dan voordien. Ook omdat er andere renners bijgekomen waren en zo natuurlijk. Ik heb wel zo'n beetje het gevoel gehad dat zo die valpartij in de Tour en dan naar Sunweb gaan, terug gaan naar Trek, dat zo'n beetje kantelpunten geweest zijn in mijn carrière. Want als je mijn uitslagen bekijkt voor mijn valpartij in de Tour, dan reed ik eigenlijk bij wijze van spreken 50% van de koersen in de top 10. Ja. En daarna had ik wel nog supergoeie uitslagen, maar het was iets minder Ja, iets minder regelmatig misschien.
Ja, iets minder constant.
Maar dat kwam misschien ook omdat ik hier en daar voor iemand anders dan moest rijden of ja. Weet ik veel wat. Maar ja, dat hoort natuurlijk ook bij de koersen. Ja. Allee, ik weet van mijzelf dat ik geen grote kopman ben, maar ik weet wel dat ik goed genoeg ben om sommige koersen te winnen. Ja. En dan is dat zo wat moeilijke gang zo'n beetje tussen twee niveaus. En dat is niet
ja,
altijd...
Ja, want je bent nu... De ene keer ben je lead-out of knecht. En de andere keer ben je, ja, mag je voor eigen kans gaan. Ik denk, de afgelopen 2 jaar zijn de uitslagen niet denderend. Maar eigenlijk afgelopen jaar zaten er juist weer een paar lichtpunten bij... Dus in 2021 nog wel tweede op het Belgisch kampioenschap. Ja. 2020 coronajaar, ja, sowieso ja, heel veel. Moeizaam. Maar 2022 lijkt de weg weer een beetje omhoog gezet... met top 10 in de Scheldeprijs en Espoo in Frankfurt. En in het najaar tweede in Parijs-Tours, achter De Maar. Was het voor jou het moment dat je dacht van... oké, nu ben ik gewoon weer... Helemaal terug?
Ik heb eigenlijk altijd wel het gevoel gehad dat ik dat nog in mij had. Maar het ding is een beetje geworden... Ik denk dat ik nu in een ploeg zit die echt toppers heeft in de voorjaarsklassiekers. Dus ik weet... voor mezelf liggen daar geen kansen. Maar ik wil ze wel graag rijden. En ik ben er ook goed in. Dus ik rijd grotendeels in dienst van. En dan volgen er geen resultaten natuurlijk. En dan... krijg ik af en toe in de iets kleinere koersen wel mijn kansen. Bijvoorbeeld Scheldeprijs dit jaar, Frankfurt. Allee. En daar kan ik dan wel ook resultaten rijden. Maar het is soms moeilijk om na 7 koersen in dienst van... en dan de volgende koers aan uw mogelijkheid een keer doen...
Ja.
Is het soms moeilijk om direct uitslagen te rijden... Maar in het najaar bijvoorbeeld kreeg ik dan wel weer iets meer vrijheid en iets meer kansen. En dat, ja, ik vind dat wel leuk om te doen ook, omdat ik denk dat ik een beetje een najaarsrenner ben. Als er veel renners al een beetje de motivatie begint te slabakken, dat ik wel nog vrij fris ben en nog vrij goed ben. En dan rijd ik altijd nog wel goed uitslagen. Dus
dat vind ik wel mooi.
Ja, septemberitis heb je geen last van.
Septemberitis.
Op training misschien wel, maar in koers... ik koers op zich ook altijd vrij veel in het najaar. En ik heb altijd zo het gevoel dat de motivatie er nog in zit. En er zijn natuurlijk ook veel renners voor dit jaar na het wereldkampioenschap die al stoppen of die nog wel wat meer rijden, maar eigenlijk...
Ja,
niet veel meer dan meer rijden. Ja. Allee, dus, en als je dan nog echt gemotiveerd bent en een beetje je vorm blijft doortrekken, dan kun je wel mooie...
Mooi
heb je dat altijd al gehad of is dat ook iets juist van de
ik
laatste
heb
jaren?
Dat vaak gehad dat ik wel op het einde van het seizoen goed ben, ja.
Wat goed, een najaarsrenner. Dat is leuk.
Ja. Dat is mooi.
ken ik helemaal niet. Nou ja.
Maar als renner is het najaar ook het makkelijkste te scoren. Het makkelijkste... Om als je goed bent, dan is dat een periode waarin je fantastische koersen kunt rijden en kunt scoren.
In het voorjaar is iedereen op zijn best en is het natuurlijk veel moeilijker. In het najaar zijn er ook wel altijd renners die heel goed zijn, maar er zijn er ook veel die al een pak minder zijn of gewoon niet even gemotiveerd rondrijden als in het voorjaar. En ik denk dat het ook een beetje een sterkte is om te hebben dat je dat...
Dat je wel door blijft
gaan. Dat het seizoen volledig kunt afronden op een goed niveau.
Maar het is toch eigenlijk jammer dat Parijs-Tours zoveel aan waarde heeft verloren. Hè? Dus,
ja, echt zonde. En eigenlijk, maar ja, daar pleit ik al heel lang voor. Zouden ze een keer goed moeten nadenken over een herindeling van de kalender... om een aantal koersen uit het voorjaar misschien in het najaar te laten rijden. Want laten we wel wezen, die Roubaix in het najaar was echt schitterend. En eigenlijk Gent-Wevergem zou ook prachtig in het najaar passen.
Goh, ja. Ja,
ja, ik weet het heel kort. Dat wielrenners zijn erg conservatief.
Het voorjaar
heeft
natuurlijk
Ja, klopt, maar het zit ook bomvol.
Ja, oké, maar... Ja.
En pas op, dat zegt dan iedereen. Het voorjaar zit bomvol, maar dat weet Edward ook. Als je dan je leeft dan echt naar het voorjaar toe.
Natuurlijk.
Ja, en dan ga je Tirreno Adriatico, dan kom je naar Sanremo. De week erop heb je E3-prijs Gent-Wevelgem. En dan is Vlaanderen-Roubaix. En dan is het voorjaar afgelopen. Dat zijn vier koersen, vier grote koersen.
Ja, natuurlijk grote koersen, maar er zit nog wel wat meer bij.
Ja, zeker.
Met de pannen en dwars door Vlaanderen. En inmiddels ook Strade Bianca, het openingsweekend. Er zijn maar twee pieken in het wielerjaar. En dat is gewoon het voorjaar en de Tour. Nou, Giro natuurlijk ook. Maar de Vuelta, dan merk je al dat de aandacht afneemt. Ook omdat er daarna eigenlijk niks meer komt. Ja, je hebt Lombardije. Maar dat is maar een heel klein groepje renners. Nou ja, wat jij ook zegt, dat zich daar nog voor op kan laden. Terwijl als er nog een echte... ik denk dat er heel veel mooie klassiekers gereden zou kunnen worden. Onder andere prijstours, als daar wat meer aanzien voor is. Om dat je daadwerkelijk een veel boeiender najaar zou kunnen hebben. Met misschien dus ook meer najaarsrenners.
Goh, ik denk eerlijk dat dat niet... Ik denk net omdat het voorjaar is, dat het ook die waarde krijgt. Ik denk als je Gent-Wevelgem misschien in het najaar gaat leggen, dat ook de aandacht ervoor misschien zal afnemen en het aantal renners die aan de start zal komen misschien ook iets... Het deelnemersveld misschien iets minder zal zijn, omdat... Tegenwoordig, met de wetenschappelijke aanpak, is het soms moeilijk om... er zijn veel renners die het seizoen al vroeg stoppen. En ik denk dat je dat vroeger veel minder had dan dat je dat nu hebt.
Ja, klopt. Tot slot.
Misschien niet meer, Jonne, misschien is het gewoon dat op een gegeven moment bankzitters ook moe worden. En dat daardoor de aandacht afneemt.
Van mij niet hoor, ik zit er wel. Okay. Ik zit er wel. Nee, het klopt ook
wel
een beetje.
Het najaar van de podcast.
Ja, ja.
Ja. Maar prijstoers moeten ze gewoon weer hoop. Ze moeten die hoog op de planning zetten. Ze moeten weer bovenaan zetten. Dan ga je het zelf kijken. Dan heb je prijstoers en Lombardije. Ja. Dan komt straks het WK Greffel er nog bij.
Ja. WK Greffel. Hou op, memo. Nee, wat is je plan voor komend seizoen?
Koersen,
ja. waar mik je op? Waar hoop je op?
Goh, ja, sowieso. In het voorjaar wil ik wel goed zijn. Dan in dienst van in de grotere koersen. In de iets kleinere koersen hoop ik om zelf mijn kansen wat te kunnen proberen grijpen. En dan, ja, qua grote ronde... Ja, ik zou graag de Tour rijden, maar dat is altijd moeilijk om die selectie te halen. Dus dat laat ik een beetje op mij afkomen wat dat de ploeg daarin beslist. En dan alles op najaar.
Yes.
Ik heb nog een paar luisteraarsvragen. En eentje die sluit er best wel mooi op aan, van Jonas Ingelbeen. Volgend jaar een droomkoers om te winnen, maar een realistische. Want je zegt, je bent... in dienst in de grotere koersen. Wat zou een realistische droomkoers zijn voor jou?
Eigenlijk Belgisch kampioenschap zou ik...
Ja. Twee keer tweede al?
Eén keer tweede. Keer vijfde en zesde, vijfde, denk ik. Ja. Maar dat is iets, denk ik, dat wel altijd... op Belgisch niveau... Belgisch parcours is meestal wel iets dat binnen mijn capaciteiten ligt. En toen ik er zo dichtbij kwam, was dat toch even zo van... Ja. Dan beginnen we erover na te denken. Als je dat had kunnen winnen, jarenlang Belgische trui, dit, dat. Dus dat is voor mij wel iets dat ik, denk ik, binnen mijn capaciteiten ligt. En dat zou wel iets zijn waar dat ik ook wel wat van droom.
Dat vind ik ook wel een goeie. Ja. Ik krijg die mooie driekleur. Hopelijk zonder vlammen. Oh, wat een lelijk shirt hebben jullie, zegt dit jaar. Ongelooflijk. Ik heb ook een audiovraag. Dat is een vraag van een Belgische luisteraar die vaker vragen instuurt. En hij was mee naar het Flandrien Gala. Daar hebben we jouw vrouw gesproken. In de hoop dat we jou zouden spreken. En hij sprak ons. Nou ja, goed. Je hoort het. Komt-ie.
Ha mannen. Paling hier. Ik heb een vraag voor Edward Teuns. Hey Edward. Ik speel zoals zoveel luisteraars van die fantasy cycling spelletjes. Scorito, Sporza Wielermanager. Ik neem aan dat je ze wel kent. En afgelopen Giro werd jij op voorhand in heel wat lijstjes genoemd als een goedkope puntenpakker. Je kostte slechts 750.000 ten opzichte van bijvoorbeeld een Demare of een Van der Poel die 3 miljoen kostte of een klassementsman als Carapaz die 5 miljoen was. Het viel me op dat jij op Twitter voorafgaand aan de Giro je mengde in de discussies. Je gaf zelf aan dat 750.000 voor jou een koopje was. Dus ik heb je in mijn ploegje opgenomen en ik heb echt heel goed gescoord met jou. Je had heel wat leuke top 10 plaatsen, ook helperspunten voor Juan Pedro López. En ik wil bij deze van de gelegenheid gebruik maken om je hiervoor te bedanken. Nu, ik vroeg me wel iets af. Hoe leven die fantasy cycling spelletjes in het peloton eigenlijk? Doe je daar soms zelf aan mee? Zijn jullie onderling zelf prijzen aan het vergelijken? Hey, waarom kost jij 2 miljoen en ik maar 1 miljoen bijvoorbeeld? Of ben je teleurgesteld als je te weinig kost of voel je net druk als je een dark horse genoemd wordt? Daar ben ik wel eens benieuwd naar. Groetjes, Paling.
Ja, ben ik eigenlijk ook wel benieuwd naar.
Eigenlijk, dat valt wel mee, denk ik. Maar ik, ja, op Twitter komt er dan zo'n keer iets tegen. Ja, wordt ergens in vermeld of weet ik veel wat. En ik weet nog dat ik toen dacht, ik was zo'n keer de prijzen aan het bekijken van bepaalde renners. En ik dacht van, die kost meer dan mij, dat kan niet. En dan ik zoiets had van, dan vind ik wel dat ik een goede koop ben. Zo, ja. Ik wist toen ook wel natuurlijk dat ik wel sprints ging mogen rijden in de Giro. En ja, ik was ook wel al goed bezig. Allee, ik had al goed gereden dat jaar, dus ik dacht wel dat ik iets ging kunnen doen. Dus ik vond het wel leuk om even
te mengen.
Een beetje vooral zo ermee te spelen. Hè. Ja. Er zijn nog vaak mensen die... Ik zelfs vorige week hier in de Karper op de hoek was het... Vroeg je maar, ja, ik wil je opnemen in mijn ploeg voor volgend jaar, maar ga de goed rijden. Ja, ga de goed rijden. Ja. Liefst wel, maar... Ja. Dat is nooit de garantie. Ja,
oh, wat goed zeg.
Er komen vaak van die vragen. Ja. Ja, dan toen met de Giro, denk ik dat er zeker 10 mensen mij gestuurd hebben. Van, hey Edward, ik zag je reactie op Twitter. Mag je wel zelf sprinten in deze Giro? Of moet je... Ja.
Ja, kijk, dat zijn allemaal belangrijke dingen die onze luisteraars moeten weten. Hè?
Ja, maar ik...
Wat goed zeg.
Ja, dus eigenlijk als een journalist voor een koers wil weten hoe goed jij bent, moet hij gewoon even jouw Scorito bedrag meenemen en zeggen, wat vind je het waard?
Ja, ja. Goh, ja.
Doe je zelf wel eens aan iets mee van een prono? Of, en kies je dan altijd
de
jezelf?
De tourmanager van Sponza doe ik soms wel aan mee. Maar ik denk, bij mij valt dat mee, maar ik denk de Melkerie, de groep West-Vlamingen daar met Lampaard en de Klerk, ik denk dat die wel meer in toe, ja, die spelletjes zijn om tegen elkaar op en dit en dat. Maar voor mijzelf, ja. Sponza tourmanager maakt dan zowel eens een ploesje, maar niet om echt...
Neem je dan altijd jezelf?
Was moeilijk afgelopen jaar, omdat ik niet mee.
Nee, oké, maar... bijvoorbeeld deze Giro?
Ik heb nog nooit een ploegje gemaakt als ik zelf meedeem. Okay. Misschien omdat ik dan denk van, ik heb er geen tijd voor.
Ja. Bestaat dat head-to-head nog? Dat je zeg maar bij de lotto, dat je
head-to-head
kunt inzetten?
Ja.
Nooit gedaan.
Ik weet dat er vroeger nog wel eens gedaan werd door renners. Die gingen nog wat tevoren kijken.
Ja, en die renner gaat voor die renner finishen.
Ja, die renner. En bijvoorbeeld, daar ging het nergens over in de Vuelta. Daar ging het om de 100ste plek. Maar daar gingen er sommigen er toch echt op rij. En ik weet dat ooit één renner daardoor in de problemen is gekomen.
Echt?
Want zijn vriendin had ingezet. Zijn vriendin had ingezet dat hij voor die renner zou eindigen. En al zijn vrienden, dat hij na die renner zou eindigen. Toen moest hij kiezen. En de koers die voor zijn vriendin.
Oeh.
Ja, was ruzie in de ploeg.
Ja.
Ja. Als we over zijn ploegbaas aan het
Oh, wat goed zeg. Nog een vraag van Joeri Nijssen. Hoe zit het met Girokamp 2023?
Girokamp.
Oh ja.
Ja. Bram, misschien kan jij dat even uitleggen?
Ja, dat was echt super grappig.
Tom Bonus en TB.
TB. Ja, het begin. Het is mooi. We beginnen ermee en we eindigen ermee. Oh, wat een mooie ronde.
Mooi.
Maar. Ik kan me nog herinneren, want ik zat bij Viva de Velo, bij Sportza. En dat ging erover dat jullie om de beurt de dag van tevoren aanwezen wie de volgende dag ging sprinten. En dat Tom Boonen toen zei van, maar de Tour is hier geen Girokamp. Ik heb daar nog een t-shirt van. De Tour is geen Girokamp. Ja, die had ik vandaag aan moeten trekken.
Oh, dat was goed geweest,
Maar,
zie je in je overhemd.
Ja, ik moest naar de zaak. maar... en de vorige dag kwamen jullie met een filmpje, of kwam jij met een filmpje?
Ja, Jasper, denk ik. Ja,
wat voor filmpje was dat?
Dat we aan het dansen waren in de bus en weer een dag voorbij op Girokamp.
Girokamp, even voor onze Nederlandse luisteraars, is?
Ja, dat is een scouting.
Scouting. Ja, ik weet niet, scouts.
Is dat scouting? Is dat scouting?
Jeugdbeweging.
Jeugdbeweging. Een soort Hitlerjugend.
sorry. Knippen.
Die mag eruit knippen ook.
Ja, nee, deze neem ik geheel voor mijn eigen rekening.
Nee, maar ik weet nog dat toen was er vrij veel commentaar. Maar ja, wij waren toen, Mats, ik en Jasper waren daar. En er was eigenlijk op voorhand door de ploeg gezegd, jullie gaan allemaal jullie kansen krijgen om te sprinten. En ik denk dat Mats eerste dag tweede werd. Ja, en dan komt er na, ja. Als er dan de dag daarna iemand anders sprint, is rap. Ja, dan vragen ze, ja, waarom wisselen jullie? En, ja.
Is ook wel een beetje gek, toch? Om te wisselen?
Ja.
Het gebeurt nog vaak.
Maar dat is een beetje een strategie die binnen de ploeg al een tijdje geweest is. En persoonlijk denk ik ook dat het beter is om in een ronde één iemand aan te duiden als sprinter. Maar toen had de ploeg denk ik het gevoel, we hebben geen topsprinter en we hebben drie mannen mee die wel resultaat kunnen rijden. Ik denk dat ze ons een beetje alle drie onze kansen worden geven. Maar ik denk dat dat nu, zoals ik zei bijvoorbeeld met Mats, niet meer aan de orde is, dat wel duidelijk is.
Die is gewoon te goed.
Ja, en dat vind ik ook gewoon een betere manier eigenlijk om in een grote ronde te staan. Dat je zegt van oké, we hebben die sprinter mee en we gaan gewoon voor die sprinter. Omdat er ook meer automatisme creëert en minder onderlinge concurrentie. Dus ik denk, in dat opzicht gaf ik Bonen wel een beetje gelijk. Maar als je de achtergrond weet van wat dat de ploeg uit toen zei van, we gaan proberen om jullie allemaal jullie kans te geven. Ja, was een beetje,
Vind ik wel een hele sympathieke
gedachte.
Ja, dat is ook wel een beetje wat Trek uitstraalt. Ja. Die gewoon een hele sympathieke ploeg in
voor,
peloton.
Waar voor iedereen kansen liggen.
Ja.
Een vraag van Michel Verf. Wat vind je de mooiste / sappigste zin in het Gentse dialect?
De mooiste zin.
De zin misschien waarmee je je vrouw hebt benaderd? Voor het eerst.
Dat was weinig zin, dat was gewoon dansen.
Ja, toch weer die dansen.
Toch die moves, hè?
Toch weer die moves, ja. Ah.
Iets van, ik weet niet, hey. Hoe is het? Niet neuten, niet pleuien, zeggen ze.
Ja. Hoe?
Niet neuten, niet pleuien, niet pleuien. Dat is een beetje de leuze ook van de voetbalploeg. Dat wil zeggen, niet
lullen, maar
niet klagen, niet plooien. Ja.
Ja.
Is de letterlijke vertaling.
Is het in Nederlands niet lullen, maar poetsen? Zoiets?
Ja. Ja, niet lullen, maar poetsen, ja. Ja, dat goeie.
Ja.
Dan ben ik niet nut en niet pleu beter.
Vlaams is ook mooier.
Veel mooier dan het Amsterdams.
Niet dan het Amsterdams. Amsterdams is weer een klasse apart. Hè. Dat staat dan weer net boven het Vlaams. En daaronder, ver daaronder zit het Nederlands. Jannes de Smet en Michiel van der Stelt vragen zich af wanneer er weer een nieuwe rap komt.
Misschien beter aan Laurens de Vries vragen.
die is een betere rapper?
Ja, zeker. Creatiever.
Ik heb ooit een keer laatst Laurens gereden in de peloton. En toen begon die over een of andere rapper uit Vlaanderen. Maar hij begon die hele rap op te treunen tegen mij. Weet ik wel, terwijl ik met die koers, en ik dacht echt, op een gegeven moment, mag ik nog een keer wegfietsen? En op een gegeven moment ging hij half op de kant en hij bleef maar rappen, jongen. Het was heel grappig.
Toen heb jij een kantjelaraatje gedaan. Gewoon gedaan alsof je doof was aan één oor.
Ja, fantastisch. Ja, mooie kerel.
Laatste vraag van de Rode Baron. Puntzakje of bakje? Ik neem aan dat dit wel voor friet gaat.
Bakje.
Ja? Oh, haak niet van.
Waarom? Ik weet niet hoor.
Ja, ik denk van een Vlaming, dat moet toch in een puntzak?
Ja?
Friet? Nee, niet.
Oh, daar krijg je echt zulke smerige vingers van.
Maar dat is toch niet handig?
Ja.
Een bakje...
Ja.
Is allemaal proper. Dus.
Wel handig voor op de fiets natuurlijk. Ja, logisch.
Geen friet. Als
oh, je friet. Ja, nee, gewoon nee, helemaal niet.
Niet.
Nee. Eet je nooit?
Ja, ik weet het niet, hè. Ik weet het niet.
Maar niet in een puntzak. Ja.
Dat was hem. Of heb jij nog prangende vragen?
Nee, ik heb geen prangende vraag, maar...
Nee, het hoeft niet. Nee. Mag ik je ontzettend bedanken dan voor dit buitengewoon aangename gesprek?
Ja, het was, ja. Het was erg gezellig.
Ja, het was erg gezellig. Vond je het leuk? Leuk om te doen?
Ja, superleuk.
Was het je eerste podcast?
Ik heb wel eens een podcast gedaan, maar dat was wel minder voor leuk. Live publiek.
Oh, echt? En, kon je dat?
Ik denk dat het voor het publiek ambetanter was dan voor ons. wij deden gewoon ons ding, ja. Zoals dat we hier doen. En dan het publiek zat er zo'n beetje bij. Dat was een beetje...
Ja, leuk.
Het was leuk.
Mooi. Nou,
hoe is mijn Lien?
Goed.
Ja?
Ja. Een beetje vermoeiend af en toe met Scott.
Vanwege jou of vanwege Scott?
Die niet zijn
vrouw. De combinatie. Ja. Eén kind, oké, en twee kinderen.
Het is goed dat
wielrenner is altijd een beetje een kind.
Ja,
nee,
ja,
goed.
Mooi. Veel zorg nodig.
Ja.
Mooi, dankjewel. Dat was het voor vandaag. Bedankt aan onze vrienden van de show. En een warm welkom aan de nieuwe vrienden en verlengers. Onder wie Robert Omen. Hey, zou dat familie van zijn? Waarschijnlijk wel.
Kan goed.
Ja, toch? Het wordt zelden geschreven. Colin Geluk, Peter Jack, Koen, Inge Scheepjes en Tom is de bom. Wil je ons ook steunen of gewoon een berichtje sturen? Websurfsite dan naar deRolandTaarnPodcast.nl. Bij deze ook veel dank aan onze sponsors. Toto, Bamigo, Canyon, Auto.nl en natuurlijk aan onze heimat. Het is Koers. Ik zie dat ik een oproep moet doen namens Maaike. Dag en nacht is op zoek naar meer stagiaires. Waaronder een allround sportliefhebber met aanleg voor research. Nou, dank. Hey, ik weet dat je al een tijdje zoekende bent. Wat dacht je ervan? Een leuke stage, Kans?
Ja, leuk.
Ja?
Schuift het wat? Of is het gewoon weer vrijwilligerswerk?
Nee, het is in principe liefdewerk oud papier. Maar het is ook wel... Het is wel de bedoeling dat je dan niet je afspraken vergeet met je boekhouder en zo. Zoals eerder vandaag. Ja, wil je nog de boekhouder de groeten doen?
Ja,
en sorry zeggen dat je er niet bent?
Ja, sorry. Ik had een afspraak met Mieke Biermans. Ken je wellicht wel.
We zaten in de auto, wordt hij gebeld door Mieke. Hey Bram, waar ben je? Ja.
In de wagen.
Ja, weg naar de podcast. Ik zat daarvoor nog in een andere wagen.
Ja, dat moeten we eigenlijk nog wel even vertellen. Als uitsmijter voor onze luisteraars. Ik kwam aan met de trein hier in Gent. En Tank, die zat mij ergens op te wachten. Het was nog best moeilijk om hem te vinden. Hij zat in een bodega een broodje te eten.
Bodega?
Ja, bodega, zo heet. Zat hij een broodje te eten. En wij lopen vervolgens de deur uit. En naar zijn schitterende, licht, hemelsblauwe Audi. Wat is het? Turquoise Audi. Schitterend ding. Maar we staan... er staat iemand dubbel geparkeerd voor onze auto. Waardoor precies ervoor, maar wel met ronkende motor. Dus de motor stond gewoon aan, maar we konden er niet uit. Waarop Bram zegt, ah joh, ik zet hem wel even weg. Waarop? Ik zeg, nou, zou je dat nou doen? Ah jawel joh, dat kan prima. Bram stapt in die auto. En op dat moment komt er een jongen met een pak wasmiddel naar buiten gerend.
En die ziet zijn auto wegrijden.
En die ziet zijn auto wegrijden. Die zegt, hey, wat doe je? Ik kan niet zo met mijn auto weg. Waarop Bram zegt, nee, dat deed ik ook niet. Ik verplaats me alleen, want je had hem dubbel geparkeerd. Ah, die jongen was echt not abused. Hij kwam uit een wasseretto of zo. Hij was de was aan het doen.
Een pak wasmiddel zet hij die auto doorgeparkeerd.
Ja, goed, ik had inmiddels al mijn telefoon gepakt. Dus er zijn beelden van, die zal ik je zo laten zien. En hopelijk worden ze nog op onze socials gedeeld. Maar dat was echt een heerlijk begin van de dag.
Maar ik had hem net niet ver genoeg voor. En vervolgens bleef hij... Ik zeg, ja, maar ik sta hier maar een minuut. Vervolgens bleef hij nog 3 minuten staan. Ja, ik zeg, ik ben blij dat die...
Klopt, ja, we konden er ook niet uit. Dat was echt heel goed. Maar goed.
Maar we wilden natuurlijk niet te laat zijn bij...
uiteindelijk daardoor wel
waren. Maar toch...
Uiteindelijk waren we te laat. Toen ging Jonne de Kortrijkse Steenweg invullen. En toen reden we volledig Gent uit.
Ja, dat was ook... Dat was niet handig. Geef ik eerlijk toe. Dat was meer mijn fout. Maar goed, we hadden ook zoveel meegemaakt op dat moment. Want de zin, je kan niet zomaar in iemands auto stappen. die resoneerde nogal bij mij.
Je kunt ook niet zomaar water uit iemand zijn koelkast halen. Mag ook niet zomaar. Is hier ook gebeurd.
Ja, goed. Maar dat is heel Nederlands, hè? Om ergens binnen te komen en dan gelijk even die koelkast...
Je had dan gewoon ook met die auto moeten zeggen, ja, dat is iets Nederlands. Ja. Doen we wel vaak.
Yes. Ontzettend bedankt. Echt leuk dat je het gast wilde zijn. En we gaan je volgen, want vanaf nu ben je dus officieel vriend van de show. Yes. A bientôt.
A bientôt.
I wish I could be in the south of France.
South France.
In the south of France.
sit right next to you.
Oh, Frans.
Ja, zoals...
Daan Hoorn. Ken hem, Daan?
Ja?
Ja, we hebben best wel veel woorden uit het Frans.
Daan Hoorn?
Ja, ah. Ja, wat? Chidrange.
Oh, heerlijk. Blij dat ik hem nog niet heb uitgezet.
Daan moet een keer uitnodigen.
Ja, ga ik zeker doen. Hij komt heel vaak te sprake in de podcast.
Een andere... Een grotere standertje.
Ja, hij is gigantisch, hè? Ja. Ja, heel vet. Ja, Daan Hoorn, dat is de favoriet van Frank Heijnen.
Oh,
ja.
Frank Heijnen.
Topper.
Ja. Ja? Ja, leuk. Oh, die gaan we zeker
bellen.
Ja.
Ik denk de combi Daan Hoorn, Bauke Mollema, dat zal ook wel een leuke zijn.
Ja. Ja. Ik ga geen water schenken. Iets,
nee, gewoon...
Iets met alcohol.
Luister nu naar De Mondkapjesmiljonairs. Een serie over de grootste mondkapjesschandalen van Europa. Want wist je dat Sievert helemaal niet uniek is? De Mondkapjesmiljonairs, exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl/mondkapjes.